Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende afkondigingen. Vanmiddag om 16:30 hoop ik u weer voor te mogen gaan. De prediking staat weer in het teken van de praktische Paulus en ditmaal naar aanleiding van Efeze 5, vers 22 tot en met 33. Zondag 26 februari zijn de diensten als volgt. Om 10:00 hoop ik voor te mogen gaan in een dienst van viering van het heilige avondmaal en om 16:30 middags in een dienst van nabetrachting. Woensdag 22 februari is het bezinningsuur op het te vieren heilige avondmaal. De aanvang is om 8:00 s'avonds. Iedereen hartelijk welkom. Daaraan voorafgaande is er om 19:30 censura morum in de consistorie. Dit alles deo volente. Er is een mededeling voor u. In de hal van de kerk is de kerkbode verkrijgbaar. De dienst der offeranden. De eerste collecte is voor de stichting Ontmoeting. De tweede is voor de kerk en de collecte bij de uitgang is voor het onderhoud van de kerk. Tot zover de afkondigingen. Laten we deze dienst aanvangen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 80, het 11e vers, laten wij dat samen zingen. Behoud ons, Heere, der legermachten, zo zullen we ons voor afval wachten, zo knielen we altoos voor u neer. Getrouwe herder, breng ons weer, verlos ons, toon ons het liefelijk licht van uw vertroostend aangezicht. Vers 11 uit Psalm 80. Wij stellen ons voor de heilige wet van God en de samenvatting daarvan. In aansluiting daarop zingen wij op Psalm 106, het 4e vers. Wij hebben God op het hoogst misdaan. We zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. Wij zingen Psalm 106, vers 4 na de lezing van de wet en de samenvatting daarvan. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, en daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En een uit hen, een wetgeleerde, heeft gevraagd, Jezus verzoekende en zeggende, Meester, welk is het grote gebod in de wet? En Jezus zei tot hem, gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En de tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Laten wij samen bidden om de opening van het woord en om de verlichting met Gods Heilige Geest. Heren, zo zijn wij vanmorgen hier bijeengekomen in een dienst van voorbereiding op de bediening van het Heilige Avondmaal. En dan danken wij u, u bracht ons hier, u spaarde ons. Het leven is broos en zwak. Wij horen ervan om ons heen, maar u gaf ons leven en gezondheid om hier te zijn. En we danken u daarvoor, en te meer als wij beseffen, heren, geplaatst in het licht van uw wet, wat u zou mogen doen, ja, wat u zou moeten doen, als u enkel rekende naar uw recht en gerechtigheid, naar het verbonden van de wet, van de werken. We hebben uw geboden gehoord, heren, en we hebben het gezongen uit Psalm 106, dat wij staan helaas in een lange rij van wetsovertreders. Wij hebben God op het hoogst misdaan, wij zijn van het heilspoor afgegaan, ja wij en onze vaderen tevens. Het is al generaties lang, die opstand, die weerstand, die goddeloosheid, dat gebrek aan ijver, die ingezonkenheid. O Heere God, u weet ervan, u kent ons meer dan wij onszelf kennen. En wij bidden u, vergeef het ons. Ga niet met ons in het gericht, ook niet vanmorgen. Want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. En als wij ons dan voorbereiden op de dag van volgende week, op de bediening van het avondmaal, op de tafel van het verbond, Heere God, wie zijn wij dan? Wij hebben niets in onszelf om voor uw aangezicht te komen. Maar wij buigen ons voor u neer en wij belijden, Heere. Geef ook met het hart dat wij schuldig zijn en volkomen aangewezen zijn op uw genade alleen. Zonder dat, Heere, zijn wij rechtvaardig veroordeeld. Uw straf, uw vonnis beantwoord aan uw eer. En dan, Heere, zie dan ons aan in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. In Hem alleen kan ook vanmorgen onze hoop zijn. Hij die de wet van God vervuld heeft, door de gehoorzaamheid van ene, vele tot rechtvaardigen gesteld, Heere, zie ons dan aan in Hem, opdat wij mogen leven en al onze vertrouwen niet stellen op onszelf, maar op Hem. Want u hebt het gezegd, dan zal ik hen die dwaas en wrevelig overtreden bezoeken met de roe en bittere tegen hen heen. Maar over Hem, de Heere Jezus Christus, mijn goedheid en mijn gunst nooit doen enden. Heere, daar mag ook vanmorgen onze hoop op gevestigd zijn, dat u ons hoort in de Zoon van uw liefde, de Heere Jezus Christus. Hij die zich neergebogen heeft naar deze zondige en vijandige wereld. Ja, die de wereld is ingegaan, die de dood is ingegaan, die de zonde en de schuld gedragen heeft. In Hem mogen wij hebben een vrijmoedige toegang tot uw troon van genade. En dan vragen wij u, Heere, wilt u ook vanmorgen doen boven bidden en denken en de overvloed, de kracht van uw evangelie laten merken in ons midden. Wij zijn stugge, harde zondaren die niet toegeven, maar u werkt met uw geest onweerstaanbaar. U werkt, Heere, zoet en zacht. U vermurft wat hard is. U maakt week wat koud is en onbuigzaam. Wilt u dat vanmorgen ook doen, Heere, met de wonderlijke kracht van uw evangelie? En tegelijkertijd, Heere, bidden wij om een diep besef van de ernst van dat verbond dat u met ons gesloten hebt, opdat wij daar niet voor terugwijken, dat niet verachten, maar u, onze verbondsgod, mogen roemen. Wij bidden, Heere, voor deze wereld in nood. We bidden voor het koninklijk huis en in het bijzonder voor prins Friso. Als hij zo kritiek ligt, als zijn leven in gevaar is, gedenk zijn gezin die in spanning en in angst om hem heen staan. Gedenk ook zijn moeder, onze koningin. We dragen ze allemaal aan u op, Heer, en we bidden u ootmoedig dat zijn leven gespaard mag blijven. Laat het een roepstem mogen zijn dat de dood doorgaat van hoog tot laag, van jong tot oud. Maar we bidden ook voor diegenen uit eigen gemeente die grote zorgen hebben vanwege ziekte van familieleden. Heer, we dragen ze aan u op. We bidden u dat u ook met hen bent en dat zij hun geliefde mogen overgeven in uw genadevolle handen. Biddend om herstel en genezing, maar bovenal om redding voor de komende eeuwigheid. We bidden voor het onderwijzende personeel. Heer, geef dat zij de vrijmoedigheid en het diepe verlangen mogen hebben om ook in hun werk te spreken met de jongelui, met de kinderen, om een voorbeeld te zijn van godzaligheid, van toewijding aan Jezus Christus, met woorden of in onze daden. Heer, we bidden voor de vrijheid van het onderwijs, dat in ons land niet meer vanzelfsprekend is. Geef dat het mogen nog een tijd mogen hebben. En als het anders is, dat we bereid zijn, Heer, om te investeren en offers te brengen voor onze kinderen. Dat wij uw gaven niet gewoon vinden, maar u er ootmoedig voor danken. Heer, zo vragen wij of u uw kerk nabij bent, of u ons land nabij bent, of u deze wereld nabij bent. Een wereld vol met zonde en met ellende, vol verdriet en jammer en geweld. En wij bidden u, Heere, o Heere Jezus Christus, dat gij spoedig weerkomt. En dat gij de wereld zal oordelen. Hij komt om de aarde te richten. De wereld in gerechtigheid. Wat zal dat een vreugde zijn als u deze wereld, deze aarde zult zuiveren. En we mogen spreken van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Geef dat wij niet wennen aan de toestand van deze wereld, maar onze hoofden en onze harten opwaarts heffen in de hemel waar Christus is. En dan bidden wij dat ook deze dag mag staan in de uitbreiding van dat koninkrijk, dat er onderdanen worden toegebracht. En dat we mogen weten dat het koninkrijk der hemelen de vorst der duisternis heeft overwonnen en gelukkig zal zijn in het voortgaan van zijn kracht. Zie ons dan aan in uw Zoon, de Heere Jezus Christus, in hem alleen, uit genade. Amen. Wij willen nu vanmorgen, en als de Heer het geeft ook volgende week, stilstaan bij 1 Koningen hoofdstuk 19. En wij lezen uit dit hoofdstuk, 1 Koningen 19, de versen 1 tot en met 18. In Koningen 19, vers 1 tot en met 18 lezen wij. Het sluit aan bij het vorige hoofdstuk waarin de gebeurtenis heeft plaatsgevonden op de Karmel. Waar Elia heeft geroepen tot God en God gaf antwoord. Waar de overwinning zeker leek op de afgodendienst van de Baal. Waar 450 priesters, profeten van Baal zijn gedood. De overwinning leek zeker, de regen was gekomen. Maar dan lezen wij in hoofdstuk 19 het volgende. En Achab zei Jezebel aan al wat Elia gedaan had. En allen die hij gedood had, te weten al de profeten met het zwaard. Toen zond Jezebel een bode tot Elia om te zeggen, zo doen mij de goden en doen zo daartoe. Voorzeker, ik zal morgen omtrent deze tijd uw ziel stellen als de ziel van hun iedereen. Toen Elia dat zag, maakte hij zich op en ging heen om zijn levenswil. En kwam te Beerseba dat in Juda is en liet zijn jongen al daar. Maar hij zelf ging heen in de woestijn, één dagreis. En kwam en zat onder een jeneverboom. En bad dat zijn ziel zou sterven. En hij zei, het is genoeg. Neem nu, Heere, mijn ziel. Want ik ben niet beter dan mijn vaderen. En hij legde zich neer en sliep onder een jeneverboom. En zie, toen roerde hem een engel aan en zei tot hem, sta op, eet. En hij zag om en zie, aan zijn hoofdeinde was een koek, op de kolen gebakken en een fles met water. Alzo at hij en dronk en legde zich wederom neer. En de engel des Heeren kwam ten andere male weer en roerde hem aan en zei, sta op, eet, want de weg zou voor u te veel zijn. Zo stond hij op en at en dronk. En hij ging door de kracht van diezelfde spijze 40 dagen en 40 nachten tot aan de berg Gods Horeb. En hij kwam al daar in een spelonk en vernachtte al daar. En zie, het woord des Heeren geschiedde tot hem en zei tot hem, wat maakt gij hier, Elia? En hij zei, ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der Israëlieten, want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken en uw profeten met het zwaard gedood en ik alleen ben overgebleven en zij zoeken mijn ziel om die weg te nemen. En God zei, ga uit en sta op deze berg voor het aangezicht des Heeren. En zie, de Heere ging voorbij en een grote en sterke wind scheurende de bergen en brekende de steenrotsen voor de Heeren heen. Maar de Heere was in de wind niet en na deze wind een aardbeving. De Heere was ook in de aardbeving niet. En na de aardbeving een vuur. De Heere was ook in het vuur niet. En na het vuur het suizen van een zachte stilte. En het geschiedde als Elia dat hoorde dat hij zijn aangezicht bewond met zijn mantel en uitging en stond in de ingang van de spelonk. En zie, een stem kwam tot hem die zei, wat maakt gij hier Elia? En hij zei, ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der Heerscharen. Want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken en uw profeten met het zwaard gedood. En ik alleen ben overgebleven en ze zoeken mijn ziel om die weg te nemen. En de Heere zei tot hem, ga, keer weder op uw weg naar de woestijn van Damascus. En ga daarin en zalf Hazael tot koning over Syrië. Daartoe zult gij Jehu, de zoon van Nimzi, zalven tot koning over Israël. En Elisa, de zoon van Safat, van Abel-Mehola, zult gij tot profeet zalven in uw plaats. En het zal geschieden dat Jehu hem, die van het zwaard van Hazael ontkomt, doden zal. En wie van het zwaard van Jehu ontkomt, die zal Elisa doden. Ook heb ik in Israël doen overblijven 7000, alle knieën die zich niet gebogen hebben voor Baal, en alle mond die hem niet gekust heeft. Tot zover. Wij staan vanmorgen met Gods hulp stil bij vers 9 en 10 uit dit hoofdstuk. 1 Koningen 19, de versen 9 en 10. En hij kwam al daar in een spelonk en vernacht al daar. En ziet woord des Heeren geschieden tot hem en zei tot hem, wat maakt gij hier, Elia? Hij zei, ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der Heerscharen. Want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken en uw profeten met het zwaard gedood. En ik alleen ben overgebleven en ze zoeken mijn ziel om die weg te nemen. De aanklacht van Elia, dat schrijven wij boven de preek. De aanklacht van Elia. Drie gedachten zijn er. Ten eerste, waar beschuldigt hij? Ten tweede, wie beschuldigt hij? Ten derde, waarvan beschuldigt hij? De aanklacht van Elia. Ten eerste, waar beschuldigt hij? Op welke plaats bevindt hij zich als hij deze woorden uitspreekt? Dat is niet zomaar willekeurig. Dat blijkt van grote betekenis te zijn. Waar beschuldigt hij? Ten tweede, wie beschuldigt hij? Tegen wie is zijn aanklacht eigenlijk gericht? Is dat misschien tegen Izebel? Nee, de kinderen Israëls. En dan ten derde, waarvan beschuldigt hij? Hij beschuldigt hen van verbondsbreuk. Gaat hem niet zozeer om zichzelf. Uw profeten, uw altaren, uw verbond. Dus dat zijn de drie gedachten. Waar beschuldigt hij? Wie beschuldigt hij? Waarvan beschuldigt hij? Wij gaan samen zingen uit Psalm 31. Wij zingen daarvan de versen 11 en 12. Terwijl zij samen zich verbinden, besluiten zij mijn dood. Maar Heer, ik vertrouw in nood op u. Dit doet mij sterk te vinden. Ik mag met gelovig roemen u mijn verbondsgod noemen. Wij zingen vers 11 en 12 uit Psalm 31. Gemeente, wij schrijven boven de preek de aanklacht van Elia. En onze eerste gedachte, de vraag, waar beschuldigt hij? Gemeente, ik kan u zeggen, toen ik begon aan de voorbereiding voor deze preek, dat ik aanvankelijk hele andere gedachten had over dit gedeelte dan wat ik uiteindelijk nu vanmorgen zou moeten zeggen. Dit gedeelte gaat over de profeet Elia, die moe is, doodmoe, uitgeput, bang, depressief, wanhopig, lusteloos, teleurgesteld, misschien wel gefrustreerd. Ja, inderdaad, zo komt hij ons hier voor. Zo wordt dit gedeelte vaak gelezen en ook helemaal niet ten onrechte, want als we dat lezen hoe hij zich uitspreekt in vers 4. Hij gaat er liggen onder die jeneverboom, midden in de woestijn. Nou, dat weten de kinderen ook, hè? In de woestijn is het heet. Als je daar gaat slapen, urenlang, dan droog je uit en dan glijd je weg in de dood. Nou, dat was ook wel zijn bedoeling. Hij dacht, ik ga slapen en ik sta nooit meer op. Genoeg, nu. Zo zegt hij het. Neem mijn ziel maar van mij. Het is beter dat ik dood ben. Ik ben niet beter dan mijn vaderen. Het is eigenlijk allemaal wat ik gedaan heb is mislukt. Heere God, neem mijn ziel maar van mij. Hij is zojuist daar op de Karmel geweest. Een enorme gebeurtenis. Hij stond daar helemaal in zijn eentje. Hij heeft daar, hoofdstuk 18 vers 22 gezegd. Ik ben als enige overgebleven en daartegenover heb 450 profeten van Baal. Maar het vuur kwam van de hemel. Heeft dat altaar verteerd en het water is verdwenen. En die profeten zijn gedood. Geweldig, het volk heeft geroepen, de Heer is God. Maar toen kwam de tegenslag. Izebel was wel geslagen, maar bepaald niet verslagen. En ze spreekt een vloek over hem uit. En ze zegt, morgen om deze tijd ben je dood. Even dood als die 450 andere profeten. En toen hij dat zag, staat er in vers 3. Dan vlucht hij omwille van zijn leven. Hij laat zijn jongen achter bij Berseba. Dat is 200 kilometer naar het zuiden. Sommige verklaarders denken dat hij die weg half rennend afgelegd heeft, in grote haast, bang. Hij laat daar zijn jongen achter en hij gaat nog verder, een dag de woestijn in. Sterven moet hij toch, als het maar niet door de hand van Izebel is. En dan valt hij neer, doodmoe, uitgeput. En toch gemeend, en toch gaat dit hoofdstuk niet over de gemoedstoestand van Elia. Als wij vanmorgen in deze voorbereidingsdienst stilstaan bij dit gedeelte, dan gaat het niet om dat wij toeschouwer zijn van de psychologische toestand van deze levensmoede man. Maar we zitten hier op een belangrijk moment in de heilsgeschiedenis. Dit gaat ver boven alleen maar, laat ik zeggen, de bevindelijke ervaringen van deze man uit. En daarom zullen wij ook vanmorgen, als wij willen luisteren naar het woord van God, daarna moeten kijken. Niet alleen naar deze man en elkaar de vraag stellen of wij ons herkennen, wel of niet, in zijn toestand. Want wat gebeurt er, gemeente, als hij daar ligt, hè, onder die jeneverboom en denkt, ik sluit mijn ogen en ik word nooit meer wakker. Dan schudt er iemand aan hem en die zegt, word wakker, sta op en eet. Een engel des Heren. En hij ziet daar een koek op kolen gebakken en water. Hij eet, hij drinkt, hij valt weer in slaap. Hij wordt nog een keer gewekt. Sta op, eet. En dan staat er wat bij. Vers 7, want de weg zal voor u te veel zijn. De weg? Wat voor weg? Ja, hij moet nog verder. Hij is al 200 kilometer naar het zuiden gegaan van de Karmel naar Berseba, maar hij moet nog 400 kilometer. Hij moet naar de Horeb. Hij moet naar de berg Sinaï. En daar krijgt hij voedsel voor. Hij wordt versterkt naar zijn lichaam, maar gemeente, hij wordt ook weer versterkt in zijn profetische taak. Hij wordt versterkt in zijn ambt. had eigenlijk gezegd, ik geef het op, ik trek het land uit en ik sterf ergens zonder iemand bij me in de woestijn. Nee, zegt God, je bent profeet en je taak gaat door. Ziet de gemeente dat God als het ware hem stuurt naar het zuiden, naar de Horeb, naar de Sinaï. Daar moet hij zijn. En dan gaat hij 400 kilometer te voet en hij komt eraan bij de berg Horeb. Nou, kinderen, weten jullie wat er gebeurd is op die berg? De berg Horeb, de berg Sinaï. Dat was die berg waar Mozes was geweest en waar God de wet gegeven had. De 10 woorden, de woorden van het verbond, staat er in Exodus 34. En al dat, het hele volk Israël had daar bij die berg gestaan en God had gesproken en de wet op die 2 tafelen geschreven. En God had daar tegen dat volk gezegd, ik ga met jullie een verbond aan. Het volk had gezegd, ja, amen. Wij sluiten dat verbond. Naar die plaats, gemeente, wordt Elia weer gestuurd. En dan komt hij aan. Na 40 dagen en 40 nachten, tot de berg Gods, zegt vers 8. Hij kwam daar, zegt vers 9, in een spelonk en hij overnachtte daar. En zie, het woord van de Heere geschiedde tot hem en God stelt hem een vraag. Wat doe je hier, Elia? Wat maakt gij hier? Sommige verklaarders denken dat dit een verwijt is. Die zeggen, ja, Elia hoort hier helemaal niet. Hij hoort in het land Kanaan. En God zegt, je bent van je plek. Ik denk dat dat niet klopt, gemeente. Ik denk in tegendeel dat God zegt, hier ben je op de goede plaats. En we moeten de nadruk leggen op dat woordje hier. Elia, wat doe je hier? Dit is niet de eerste, de beste plaats. Het is uitzonderlijk. Het is een bijzondere en belangrijke plaats. Waarom ben je hier? Elia, het is, gemeente, alsof de rechtbank wordt geopend en dat de rechter, de aanklager, de gelegenheid geeft om te beginnen met zijn aanklacht. En daarom, gemeente, dit gedeelte, 1 Koningen 19, gaat niet over Elia's klacht, maar over zijn aanklacht. Hij klaagt, het is waar, hij klaagt. Maar dat is niet het belangrijkste. Het gaat niet om zijn klacht, maar om zijn aanklacht. En daarom moet hij hier zijn, onze eerste gedachte, waar Elia beschuldigt. Hij beschuldigt op de plaats waar de verbondsluiting tussen God en Israël heeft plaatsgevonden. Zo lang geleden was ook Mozes hier. 40 dagen en 40 nachten op de berg. 40 jaar heeft het volk die reis gemaakt vervolgens van deze berg naar het land Kanaan. En nu zien we dat Elia in 40 dagen en 40 nachten diezelfde afstand aflegt, maar dan in omgekeerde richting. God komt erop terug. Wat hebben wij hier afgesproken, kinderen Israëls? We hebben hier een verbond gesloten. Wat maakt gij hier, Elia? Hij komt hier op de plaats van het verbond. En daar, gemeente, op deze bijzondere, indringende plaats, uit hij zijn klacht, nee, uit hij zijn aanklacht. Onze eerste gedachte. We gaan naar de tweede gedachte. Wie beschuldigt hij? Waar beschuldigt hij, zagen wij, op de Horeb? Ten tweede, wie beschuldigt hij? Nou, hij zal wel een klacht indienen tegen Agab. Nee. Hij zal wel een aanklacht indienen tegen Izebel. Nee. Het is waar, Izebel zit hem op de hielen als het ware en zij heeft gezegd nog één dag en je bent dood. Maar de klacht, gemeente, de aanklacht die hier uitgesproken wordt, gaat over de kinderen Israëls. Hij zei, vers 10, ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der Israëlen. Want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken en uw profeten met het zwaard gedood en ik alleen ben overgebleven en zij zoeken, meervoud, zij zoeken mijn ziel om die weg te nemen. Het volk wordt hier beschuldigd. Datzelfde volk, gemeente, dat in het hoofdstuk ervoor, in Koningen 18, op de Karmel was. Dat volk dat er aanwezig was geweest, dat massaal toegestroomd was en toegezien had wie zou het winnen, die ene man daar, of die 450 profeten. En ze hebben gezegd en geroepen, de Heere is God. Maar hier worden ze aangeklaagd. Er staat in vers 3, begin van vers 3, toen hij dat zag. Er staat niet toen hij dat hoorde, die bode die bij hem kwam. Er staat toen hij dat zag. Dat betekent dat hij ziet in wat hier gebeurt, gemeente. Dat volk, hè, dat was daar aanwezig en die had gezien hoe God geantwoord had en de Baal niet. En vervolgens gaat Izebel haar plan uitvoeren, dat wil ze tenminste. Ik zal hem doden. En dat volk dat geroepen had en dat gejuicht had, dat doet niks. Dat laat het gebeuren. En toen hij dat zag, toen Elia zich dat realiseerde, dat volk dat staat en ziet toe en steekt geen hand uit, toen vluchtte hij. Toen vluchtte hij. Ja, maar ze hadden toch zo hard geroepen. Ze hadden toch beleden, de Heere is God, inderdaad, gemeente, maar alles bleef zoals het was. En Izebel kon ongemoeid en onverhinderd haar doodsbedreiging uiten. Er was niemand die het voor Elia opnam. Het volk werd geregeerd door slapheid, door halfslachtigheid, door die vriendelijke onverschilligheid. Ze hadden geen hekel aan Elia, helemaal niet. Maar ze deden niets. En Izebel kon haar werk doen. En daarom, gemeente, het gaat hier niet over Izebel die wordt aangeklaagd, maar het volk van Israël. Er is geen verzet geweest tegen die Baaldienst. Er is geen verdediging geweest van de profeten des Heren. Ze hebben het allemaal zien gebeuren, hoe de een na de andere werd vermoord en weggewerkt. En ze deden niks. In de voorbereiding moest ik denken aan ons Nederlandse volk in de tijd van de Tweede Wereldoorlog. Er is geen land geweest in Europa waar naar verhouding zoveel Joden zijn weggevoerd als Nederland. En Nederland zag het en deed niets. Je moest ook denken aan de toestand in Syrië. Elke dag lezen we in de krant over het absurde geweld in Syrië. En heel de wereld ziet het. Het doet niets. Zo was dat hier ook. Het volk wist wel hoe Izebel was. En ze deden niets. En God neemt dat op. Ik kom daar in de derde gedachte nog op terug, gemeente. Als verbondsbreuk. Niet Izebel wordt schuldig gesteld, maar het volk. Zij zoeken mijn ziel. De kinderen van Israël. En daarom nog een keer, gemeente. Hier staat niet een ontmoedigd, gefrustreerd mannetje die het allemaal niet meer kan bekijken. Maar hier staat een man in zijn profetische kracht. Hij is de lange weg gegaan, gesterkt door het voedsel dat God hem gaf. En hij staat daar en een officiële aanklacht tegen de kinderen Israëls wordt uitgesproken. Voor het aangezicht van God. Ja, zegt iemand, maar Elia overdrijft toch wel. Hij is helemaal niet alleen overgebleven. In hoofdstuk 18, daar heeft Obadja nog verteld dat hij 100 profeten verborgen houdt. Er zijn er dus nog minstens 100 in leven. Hoe kan hij dan zeggen, ik ben de enige? En toch is het waar, gemeente. Hij is de enige die nog openlijk, publiekelijk voor de zaak des Heren strijdt. Die 100 anderen zaten in grotten en spelonken verborgen. Hij was de enige. En daarom dat hij al datzelfde gezegd heeft in hoofdstuk 18. Te midden van die mensen. Ik ben de enige die over is. Maar ik sta hier openlijk en publiekelijk. Hij is de allerlaatste. En nog even. En ook hij zal niet meer leven. Dat denkt hij zelf. Het is alsof hij als een stervende voor Gods aangezicht staat. En als laatste profetische daad het volk van Israël aanklaagt. Gemeente, nu trekken we de lijn door naar onszelf. Wij kunnen om ons heen kijken. En we zien de wereld vol goddeloosheid. En we zien ook in Nederland een bandeloos en een redeloos volk. En de zonde is groot om ons heen. En we zien de ontheiliging van de rustdag. We zien, noem maar op, allerlei zonden, gemeente. En dan maken wij het nog redelijk goed. Dan zijn wij nog wetgetrouw, dan zijn wij nog navolgers van God. Maar gemeente, God oordeelt niet Izebel, want die hoort niet bij het verbondsvolk. Die buiten zijn, zegt Paulus in 1 Korinthe 5, die buiten zijn, die oordeelt God. Maar die binnen zijn, de kerk, het verbondsvolk. Zo zitten wij hier vanmorgen, gemeente. Een voorbereidingspreek. O, zegt u, dat gaat over degene die volgende week aan willen gaan. Dat is voor mij niet zo belangrijk. Ja, dat is voor ons allemaal belangrijk. Als je jong bent en nog geen belijdenis hebt gedaan. Als je wel belijdenis hebt gedaan, maar niet gewoon bent aan te gaan. Misschien als u, als jij hier vanmorgen te gast bent. Maar het gaat ons allemaal aan. Want gemeente, wij zijn door God apart gezet. Wij zijn zijn verbondsvolk. God is met ons in een verbond getreden. Wij zijn geen neutrale mensen. Wij kunnen geen toeschouwer zijn. Want dat was precies de zonde van het volk van Israël. Ze waren toeschouwer. Ze zagen het gebeuren. Ze zaten op die berg bij de Karmel. Ze zeiden geen woord. Aanvankelijk. Toeschouwer en niet meer. Petrus kon het zeggen, gij zijt kinderen van de profeten en van het verbond. En zo moeten wij het vandaag ook zeggen, gemeente. Er loopt een lijn van de doop naar de belijdenis, naar het avondmaal. De doop mogen wij zien als de inlijving in het verbond. Iedereen die gedoopt is, hoort bij Gods verbond. En de belijdenis is de openlijke inwilliging van dat verbond. Dat zijn onze woorden waarmee wij belijden en zeggen, ja Heere, ik verlang ernaar om met u in een verbond te zijn. En wat is het avondmaal dan, gemeente? Het avondmaal is de verbondsbekrachtiging. Vernieuwing, de verbondsvernieuwing, waar we opnieuw zichtbaar maken. Ik hoor in dit verbond bij God. En daarom zijn er hier vanmorgen geen neutrale mensen. Geen mensen die toeschouwer zijn. Of was u van plan om volgende week weer toeschouwer te zijn? In uw bank te zitten, te luisteren, te kijken wie er wel en wie er niet aan gaat. Toeschouwer en niet meer. Dat was de zonde van het volk van Israël, dat ze toeschouwer waren. De Heer Jezus heeft het gezegd, gemeente. Wie niet voor mij is, is tegen mij. Wie met mij niet vergadert, die verstrooit. Hebt u belijdenis gedaan? Het volk van Israël had ook een belijdenis gedaan. De Heere is God, de Heere is God, hebben zij geroepen. Het was een prachtige belijdenis. Een mooiere belijdenis dan dat, gemeente, is er niet. En vervolgens deden ze niets. En daarom moest Elia hen beschuldigen. Een aanklacht. Een beschuldiging tegen dit volk. En zo geldt dat voor ons. Wij zijn door God geheiligd in de doop. We zijn apart gezet. En God heeft gesproken en gezegd, je bent van mij. Je bent mijn kind. Ik zet het zegel van Jezus Christus op je voorhoofd. Maar van dat moment zijn wij geen neutrale mensen meer. En als wij ons neutraal, afstandelijk, toeschouwend gedragen, moet ik dan vanmorgen, gemeente, als Elia zijn, moet ik u, moet ik jou, dagen voor de troon van God, een beschuldigen, een aanklacht indienen tegen u, tegen jou. Niet tegen de Izebels van deze wereld. maar tegen het volk van God. Het oordeel begon bij Ezechiël van het huis van God. Het is waar, gemeente. Het is waar. Het avondmaal maakt niet zalig. Het is niet waar, als je maar aangaat, gaat alles vanzelf wel goed. God ziet het hart aan en niet de buitenkant. En toch, gemeente, God vraagt een hartelijke, een zichtbare, een volledige overgave. Een verbondsbekrachtiging. U hoeft het verbond niet te sluiten, want het is gesloten. God was de eerste. Maar juist daarom. Hij vraagt geen lippendienst. Hij vraagt niet dat wij alleen maar zeggen, de Heer is God en dan is het wel goed. Maar hij vraagt een ernstige, een plechtige verbondsvernieuwing. En daarom, gemeente, als we dan toeleven naar volgende week, dan zal het een zeer ernstige zaak zijn als hier de tafel aangericht staat. En als jij toekomt om aan te gaan, besef dan dat wij treden in de nabijheid van de Heilige God, als het ware op de berg Horeb. We staan op de plaats van het verbond. Dat kan nooit een vanzelfsheid zijn. Nooit een vanzelfsprekendheid. Een hoogst ernstige en plechtige zaak. En daarom, als jij komt, kom van harte. Leg je hart voor de Heere neer en zeg, Heere, dit is mijn verlangen. U bent de ware God. U wil ik mijn verbondsgod noemen. Maar afblijven, gemeente, is ook een hoogst ernstige en plechtige zaak. Dat is niet minder ernstig. Dat is evenzeer aangrijpend, indringend. Want wij staan tegenover God als zijn verbondsvolk. Wie hij beschuldigt, Izebel valt weg. Het zijn de kinderen Israëls. We gaan naar onze derde gedachte. We hebben ten eerste gezien waar hij beschuldigt, en ten tweede wie hij beschuldigt. Laten wij in de derde plaats zien waarvan Elia beschuldigt. En we lezen dat in vers 10. Hij zei, ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der Heerscharen. Want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken en uw profeten met het zwaard gedood. En ik alleen ben overgebleven en zij zoeken mijn ziel om die weg te nemen. We mogen alle nadruk wel laten vallen op dat woordje uw. De kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten. Uw altaren afgebroken. Uw profeten met het zwaard gedood. Opnieuw, gemeente, het gaat hier niet om de teleurstelling van deze ene man Elia. Die zegt, ik heb zo hard gewerkt en zeer geijverd en het lijkt wel voor niks. Waar heb ik het allemaal voor gedaan? Nee, gemeente, hij is vervuld met die profetische ijver voor God. Hij verdedigt hier de zaak Gods. En hij zegt, Heere, uw verbond. Het is hier niet dat de kinderen Israëls staan tegenover Elia. Maar hier vindt een geding, een rechtszaak plaats tussen de kinderen Israëls en God zelf. Uw verbond, uw profeten, uw altaren. Wat een ontzettende toestand, gemeente. Dat Elia hier geroepen wordt om de verbondswraak van God af te roepen. De verbondswraak. Het verbond was gesloten met een verwoording van de zegen. De onnoemelijke zegen die God geven zou aan dit bijzondere volk. Maar de tijd van de zegen lijkt hier wel voorbij. En nu wordt het de tijd voor de verbondswraak. Want zij hebben het verbond verbroken, verlaten. Zij hebben de profeten, de gezanten, de dienaren van dit verbond gedood en vermoord. Ze hebben de altaren, als het ware de sacramenten, de tekenen waarmee zij het verbond verzegelden, hebben ze afgebroken. En daar staat hij. Weet u nog, gemeente, dat hij daarheen moest door dat voedsel dat God hem gaf. Sta op, eet, sta op, want de weg zal voor u te veel zijn. Daar moet je heen. Het is God zelf die wil dat dit plaatsvindt. Dat het volk gedaagd wordt en staat tegenover hem, de machtige God. Dit hoofdstuk, gemeente, staat in het boek Koningen. 1 Koningen. En deze boeken, 1 en 2 Koningen, zijn geschreven in de tijd van de ballingschap. Of daarna nog wel. We weten niet wie het geschreven heeft, maar de schrijver van deze boeken, die kijkt terug in de geschiedenis. Het gaat over die koningen die het volk geregeerd hebben en die moesten zijn als dienaren van God om het volk te leiden en zijn geboden in stand te houden. Maar ze deden het niet. En de profeten zijn gekomen. De profeten, Elia, Elisa, al die anderen. En ze hebben gewaarschuwd en ze hebben vooral de koningen aangesproken. Koning, doe uw taak toch. Maar het is niet gebeurd. En zo zegt de schrijver van dit boek tegen elke lezer en ook tegen ons: kijk nou eens hoe dat gegaan is, van stap tot stap, alsmaar verder, alsmaar verder. Waar is het op uitgelopen? Waar eindigen deze boeken mee? Met de ballingschap, met de verwoesting van de tempel, met de vernietiging van Jeruzalem, met het schijnbare einde van het volk, weggevoerd in dood en verderf. Dat is de waarschuwing die uit deze boeken Koningen tot ons komt. Omdat het ons niet zo zal vergaan, gemeente. Dat is het verbond van God. Soms lijkt dat wel, hè, dat verbond. Dat is een of andere theologische hobby van de dominees. En de een is voor 2 verbonden en de andere verdedigt de 3 verbonden leer. We vinden het allemaal moeilijk. Nou, gemeente, zo ligt het niet. Het verbond is niet een of andere theologische, middelmatige zaak waar je een interessant boek over leest. Maar het verbond is die radicale kern van de Bijbel. Dat God neerdaalt en zich aansluit bij mensen. Dat God in een verbond zich verbindt aan u, aan jou, aan mij. En dan vloeit die heerlijke, die onbegrijpelijke verbondszegen van God uit voort. Voor de hele kerk, voor alle gedoopte mensen, voor de hele christelijke gemeente. God heeft zich aan u, aan jou verbonden. Een heerlijke boodschap. Maar altijd met die keerzijde. Als wij dat verbond verbreken, dan moeten wij spreken over de verbondswraak. God zal het doen, gemeente. God laat niet met zich spotten. God laat niet met zijn woorden sollen. Wij kunnen niet alsmaar voortleven als misschien weliswaar geïnteresseerde mensen, maar altijd aan de zijlijn. En wij kijken vanaf de berg Karmel neer naar die 2 altaren en we zeggen geen woord. Dat kan niet. God vraagt betrokkenheid, hartelijke overgave. God vraagt verbondsinwilliging. Dat wij dat belijden voor God en mensen. Ja, Heere, ik behoor u toe. U wil ik dienen. U wil ik mijn verbondsgod noemen. En deze beschuldiging hoort er wezenlijk bij. Om ons wakker te schudden. Als wij wegzinken in lauwheid. In braafheid. In vriendelijke onverschilligheid. We zijn toch keurige kerkmensen. En we doen toch ons best en meer kunnen we niet. Gemeente, we staan tegenover de verbondsgod. Die neergedaald is. Die alle genade in de Heere Jezus Christus geeft. En durven wij dan nog te zeggen, ik doe mijn best en meer kan ik niet. De Heere vraagt ons hele hart. Dat wij hem zullen liefhebben met hart en ziel. In volle overtuiging. Sterk in zijn kracht. Ja, zegt iemand, ja. Ik kwam vanmorgen naar de kerk. En misschien hebt u het wel op het bord zien staan. 1 Koningen 19, of u had het thuis al gezien. Ik dacht, ja, misschien gaat het over die toestand van Elia, hoe hij getekend werd. En ja, ik herken mijzelf daarin. En nu hoor ik deze preek en ik hoor er eigenlijk niets over terug. Het gaat helemaal niet over zijn vragen en zijn worstelingen en... Ik ben vanmorgen naar de kerk gekomen en mijn hart is vol met vragen en worstelingen en aanvechting en moedeloosheid. En Het gaat er helemaal niet over. Nee, gemeente, inderdaad. Het kon niet, het mocht niet vanmorgen. Laat vanmorgen en in de komende week niet onze toestand centraal staan. Maar deze vraag, hoe sta ik tegenover God? De verbondsgod. Laat dat deze week de allesbeslissende vraag zijn. Dan schuif ik even al mijn eigen vragen, al mijn zorgen, al mijn moedeloosheid. Alles wat mij kwellen kan, mijn levensvermoeidheid misschien wel. Aan de kant. Dat deed God ook met Elia. Nee, Elia, dit is jouw taak. Je moet staan voor de verbondsgod. En toen werd hij gesterkt. Sta op en eet, want de weg zal voor u te veel zijn. En toen ging hij, gesterkt door dat voedsel, 40 dagen en 40 nachten. Ja, gemeente, en dan mag ik dat vanmorgen ook tegen u zeggen. Sta op en eet, want de weg zal voor u te veel zijn. Dat is wat God volgende week hier zal zeggen en beloven. Sta op en eet. Maar niet om tegemoet te komen aan onze vragen, onze worstelingen. Hoe herkenbaar ook, hoe ingrijpend in ons leven. Maar voor diegenen die diep in hun hart weten. Dit is mijn diepe verlangen. Om de Heere te belijden. Om zijn naam groot te maken. Al ben ik dan zwak, arm en ellendig. Maar dat sterkt mijn hart. Dat vult mijn hart weer met diep verlangen naar de Heere. De verbondsgod die trouw is. En dan vrezen wij de verbondswraak. Dan zeggen we, nee, dat kan niet. Dat is onmogelijk. Dat ik de Heere zou verloochenen. Dat ik zijn trouw en zijn zegen zou verachten en verwaarlozen. Dat ik in onverschilligheid, misschien godsdienstige onverschilligheid, maar dat ik alleen maar toeschouwer zou zijn. Nee, dat gaat niet. En dan is daar die nodiging. Dan is daar die belofte. Dan is daar de roepstem van de Heere. Sta op en eet. De weg zou voor u te veel zijn. Wij blijven zwak. Wij zijn niet in staat om die weg te gaan in eigen kracht. Maar gemeente, de Heere belooft het. U zult versterkt worden in dat verlangen. Naar toewijding. Naar overgave aan deze God van het verbond. Amen. Wij zingen naar Psalm 32, vers 5 en 6. Wil toch niet tegelijk een paard weer streven of als een muil door domheid voortgedreven? Laat zulk een dwang voor u niet nodig wezen. En het zesde vers, rechtvaardig volk, verhef uw blijde klanken, verheugd in God. Naar waarde nooit te danken. Wij zingen vers 5 en 6 uit Psalm 32. Thank you. Laten wij het eerste gedeelte lezen uit het formulier om het heilig avondmaal te houden. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus. Welk ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heer ontvangen, hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij verraden werd, het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zei, neemt, eet. Dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten, deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood van de Heere, totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heeren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heeren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heeren. Opdat wij nu tot onze troost des Heeren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij tot dat einde richten waartoe hij de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste, bedenken ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen. Aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer hij ze ongestraft liet blijven aan zijn lieve Zoon Jezus Christus, met de bittere en smadelijke dood van het kruis gestraft heeft. Ten tweede onderzoeken ieder zijn hart, of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden, alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus, vergeven zijn, in de volkomen gerechtigheid van Christus, hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is, en zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoek aan ieder zijn conscientie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid tegen God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naasten te leven. Allen dan die zo gezind zijn, die wil God gewis in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hen verkondigen dat ze geen deel in het rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgodendienaars. Allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen naroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers, die vee of mensen, het gaat dus andere dingen, zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterijen, kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naaste leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergelijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonde blijven, zullen zich van deze spijze die Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden. Opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder zou worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren mocht gaan dan die zonder enige zonde zou zijn. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar integendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat we geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zo'n ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar we dagelijks met de zwakheid van ons geloof en met de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Nochtans, desniettegenstaande, omdat ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen, dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover. Laten wij samen danken en bidden. Zo waren wij, heren, bij een van morgen. We hebben gehoord hoe u zelf, heilige God, uw volk kent en ze door middel van uw dienaren daagt voor uw troon. En zo zijn ook wij vanmorgen geplaatst voor uw rechterstoel. Dan zijn wij geen neutrale, toeschouwende mensen. U heeft ons apart gezet, ons geheiligd in de naam van Christus. U heeft het teken van het verbond ons gegeven. Velen van ons hebben de belijdenis van het verbond gedaan. En dan leven wij toe na komende zondag. Maar de tafel des verbonds zal staan aangericht. O Heere Heilige God, voor u, in uw alwetendheid, kunnen wij niets verbergen. En dan bidden wij, Heere, dat wij met Petrus zullen zeggen, Heere Jezus, Gij weet alle dingen, Gij weet dat ik u lief heb. Opdat, Heere, niet het oordeel treffen zou van het verbond, de wraak die u ook genoemd hebt, die je wezenlijk bijhoort voor allen die uw verbond overtreden. Maar geef, Heere, dat wij door genade zullen rusten op wat u gezegd en beloofd hebt, en dat wij daarvan zullen getuigen met mond en hart, met onze belijdenis en met onze wandel, dat wij mogen gehoor geven aan de oproep, sta op en eet. We danken u, Heere, voor het onderwijs dat tot ons kwam, en wij bidden dat door de kracht van uw Heilige Geest dit woord in onze aller harten zal indalen, dat wij het niet terzijde schuiven. Heere, gedenk ook diegenen die nog geen belijdenis gedaan hebben, of die geen lid zijn, of die nooit aan zijn geweest, of die een andere aanleiding zouden kunnen vinden om te denken dat de boodschap hen vanmorgen niet aanging, Heere, spreek Gij in onze harten en geef dat wij met ons hart u zullen geloven en belijden. En dan danken wij u, Heere, voor uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die dat nieuwe verbond, het Nieuwe Testament verzegeld heeft in zijn bloed. En die gezegd heeft, doe dat tot mijn gedachtenis. In hem is uw verbond vast, zelfs voor verbondsbrekers, wanneer zij toegaan tot hem. Heere, wees bij ons ook het verdere van deze dag. Geef ons een gezegen en goede zondag. Breng ons vanmiddag opnieuw samen en zegen dan ook uw woord. Vergeef wat in deze dienst naar uw wil niet was en zegen wat van u mocht zijn. Wij bidden en danken dit uit genade. Amen. Wij zingen op Psalm 25 het vijfde vers als onze slotzang. Loutere goedheid, liefde, koorden, waarheid zijn des Heeren paan, hun die zijn verbond en woorden als hun schatten gadeslaan. Wij zingen het vijfde vers uit Psalm 25. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heer en gaat heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.